Als eenvoudig lezer werd mij gevraagd door Onno, wil je daar iets over vertellen? En toen ik had begrepen dat het over dit boek ging, het was al in huis omdat mijn vrouw er al mee bezig was met de leesclub, ben ik eens gaan kijken. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik ja zei, Onno. Maar toen ik eenmaal het thema las, dacht ik, hey, dat is toch wel aardig. Zeker omdat ik de boeken van Scurati, deel 1 en 2, al had gelezen. Dus dit is wel een thematiek die daarop aansluit. Voor mij is, ik ben geen Nederlandicus, voor mij is maar één norm aan de orde bij te vertellen over wat nou een boek doet. En dat is, slaagt de schrijver of schrijfster erin om mij mee te nemen in dat verhaal dat te berden wordt gebracht in dat boek? Laat ik me daarin meeslepen. Is het van een orde dat je zegt, ja, dat boeit me en dat pakt me? Nou, dat is hier dus wel degelijk het geval. Het kan zijn omdat het natuurlijk op de eerste plaats een aantal aspecten in zich heeft die mij sowieso boeien, de geschiedenis. En dan kom je natuurlijk behoorlijk aan je trekken met dit boek. De titel die fascineerde mij ook in die zin dat De Lange Weg naar Rome, en ik dacht onmiddellijk aan die boeken van Scurati, omdat dat natuurlijk daar appelleert, de Mars op Rome. Vervolgens, want ik heb het pas vorige week uitgelezen, en in de voorbereiding van deze bijeenkomst zat ik te denken, hè, hoe zou nou dan dat boek oorspronkelijk in de Italiaanse taal nou heten. Ik kon dat niet gevonden krijgen, maar toen zei hij, ja, je moet achterin kijken. En daar staat het dan. En daar staat dan Sangue Giusto. Excuus dat ik het niet goed uitspreek. Maar, ja. en ik dacht, hè? En dan vertalen met De Lange Weg naar Rome, dat is toch wel bijzonder. Dat is toch wel een hele vrije weergave van zo'n titel. Misschien is dat gebruikelijk in het vertalerswereldje. Dan denk ik aan jou, Emilia. Misschien dat jij er iets over kunt zeggen, want jij vertaalt af en toe ook.
Ja, nou, het is altijd aan de uitgever. En die heeft natuurlijk de marketingdoeleinden voor ogen.
Ah, het is gewoon
en
marketing.
Ik denk dat ze zaten met goed bloed of juist bloed. En dat klinkt niet zo lekker.
Dat ligt niet
toen
lekker
niet naar iets anders zijn gaan zoeken. Ik denk dat dat het is.
Oké, want ja, dat is natuurlijk toch wel bijzonder. Want toen ik dit eenmaal had gelezen, dacht ik, ja, inderdaad. Het gaat over racisme. Dat is natuurlijk een rode draad die in dit boek is terug te vinden. Ja, maar natuurlijk niet alleen racisme, maar natuurlijk ook het kolonialisme en dergelijke. Dat waren dan toch een beetje de hoofdthema's die ik dan daarin aantrof. Is het nou zo dat het een roman is? Nou, het vergt, vond ik persoonlijk, toch nog wel een intellectuele inspanning. Want ook al heb ik het idee dat ik wel iets weet van de Italiaanse geschiedenis. Zeker na het lezen ook van die boeken van Scurati die ik iedereen kan aanbevelen. Dan nog komen er natuurlijk toch een aantal figuren in voor. En dat heeft Hennie met name dan ook voor ons nog eens even beeldend en goed uiteengezet. Van wie ik dacht, ja, is dat nou fictief of is het nou realistisch. En dan kom je bij die personen zoals die Graziani en Badoglio enzovoorts. Maar ook die antropoloog of antropometrist. Dat zijn inderdaad historische figuren. En dat maakt het dan wel knap dat het verhaal van die familie Attilio, dat die wordt verweven met inderdaad non-fictieve personen. En in die zin is het dus een historische roman. Ook trouwens wel een politieke roman, want ik heb toch het idee dat dit boek wel ons, met name de Italianen dan, een spiegel voorhoudt van hoe slecht de Italiaan dan wel die was. Die wordt toch wel een beetje in de hoek gezet van moreel van een abominabel niveau. Er wordt niet onderscheiden in dat er ook nog wel Italianen waren die dat toch een heel anders zagen. In de pauze had ik het er met Leo ook over, die dat ook signaleerde, dat dat toch in die zin wel alle Italianen over één kam scheert, dit boek. Wanneer een roman te genuanceerd wordt, dan is het natuurlijk niet te lezen. Dus ik begrijp dat dan wel. Het is een raciaal thema dat primair, denk ik, in dit boek is terug te vinden. Waarbij dan de romanfiguren, met name dan de dochter, Ilaria, het best, vind ik, uit de verf komt toen ik dit zo las. Als je het hebt over een familieroman, dat staat op de achterflap, dacht ik, nou, bots in een neem. Maar dat was toch niet het meest primaire wat bij mij is blijven hangen. Want ik had toch het idee dat alleen die personen als Ilaria en dan Attilio Senior, dat die als personage eruit komen. Die worden, laat ik maar zeggen, wel fraai weggezet. En de schrijfster neemt ons wel mee in hun manier van denken. Met name dan bij die dochter. Het is in die zin daarnaast ook, vind ik, een boek dat de ethiek en de moraal aan de orde stelt. De ethiek en de moraal waarbij dan aan de ene kant wel wordt voorgehouden hoe belabberd het er was in fascistisch Italië en die koloniale oorlog. En dat blijkbaar op geen enkele wijze dan in die tijd daar dan Italianen waren die zich daartegen hebben verzet. Dat wordt met geen enkel element of geen enkel bladzijde of regel zelfs besproken. Daar kom ik daar helemaal niet in voor. Als het dus een politieke roman is, en dat is het zeker, dan is het natuurlijk toch in die zin wel een zeker eenzijdig beeld dat ons wordt voorgehouden. Na al die lofzangen die ik tot nu toe heb gehoord over dit boek, wou ik dat dan toch even wel ook genoemd hebben. Het schetst natuurlijk wel dat denken, dat vooroorlogse denken, maar dat was natuurlijk niet een eiland in Europa. Er werd toen zo gedacht over rassen. We hoeven alleen maar te kijken naar onze eigen koloniën. Dus het was niet iets wat plotsklap zomaar uit een vreemde dan zich manifesteerde. We moeten er dus voor waken dat wij vanuit een soort moreel superioriteitsdenken met dit boek in de hand zeggen, nou, die Italianen die konden er wat van. Het is natuurlijk zo dat het past, had ik het idee, in ook een soort bekentenisliteratuur. Ik zat te denken, waar vind ik dat nou eigenlijk in terug? Vinden wij dat eigenlijk in Nederland ook terug? Een dergelijke roman waarin ons koloniaal verleden nou eens een keer tegen het licht wordt gehouden. Want we doen het nou wel met de Italianen. Maar hebben wij dat in Nederland dan ook misschien vertaald gekregen de laatste tijd in de Nederlandse literatuur? Of elders? Nou ja, we hebben natuurlijk dat boek van Rijbroek, Revolutie, waar ons inderdaad ook wel wordt voorgehouden dat het allemaal niet zo lekker was in onze eigen koloniën. Italië is tekeer gegaan, maar wij konden er ook wat van. Ik heb ook nog gelezen, dat kwam bijna ook bij mij op. Het zijn maar wat elementen die bij mij opkomen. Ik heb geen verhaal van keurig opgebouwd, zo en zo en zo. Het zijn dus wat steekwoorden aan de hand waarvan ik even probeer uiteen te zetten wat mij nou eigenlijk opviel bij dit boek. En wat mij aan het denken deed zetten om vergelijkingen te trekken met wat wij nou hier in Nederland dan hebben aan literatuur. En ik zat even te kijken. Je hebt er natuurlijk, nou ja, we hebben uiteraard een prachtig politieke roman in de 19e eeuw. De Max Havelaar, dat was natuurlijk ook een jacuze naar de manier waarop wij met onze koloniën in die tijd omgingen. En dat werd ook verketterd. En dat is hem ook niet goed bekomen, Eduard Douwes-Dekker. In die zin is hij dus, past dit boek eigenlijk in die traditie, had ik voor mijzelf het gevoel. Heel recent hadden we nog, maar dan moet ik even te zoeken. De Tolk van Java van Alfred Berry. Dat geeft eigenlijk ook een aantal componenten die we eigenlijk ook wel in dit boek dan weer aantreffen. Daar wordt ons ook een spiegel voor gehouden, recent, bijna in dezelfde periode als dit. Over de manier waarop wij dan om zijn gegaan en hoe wij toen dachten, ook in raciaal denken. Je hebt natuurlijk daarnaast nog Maar dat is dan van een andere, dat viel mij ook op. Daar zou je dan ook aan kunnen denken. Heart of Darkness van Joseph Conrad. Waarbij dan ook handelsreiziger de rivier in de Congo opvaart. En daar ook vanuit een wit superioriteitsgevoel de inboorling benadert. Ik vond het een mooi boek in die zin dat het mij heeft meegenomen. In een aantal thema's die ertoe doen en die heel actueel zijn. Het hele migratiegebeuren. Het is zo dat, in die zin het natuurlijk wel mooi is dat zij allerlei gelijkenissen vanuit de 20e eeuw, vanuit de vooroorlogse periode en de oorlogse periode, vergelijkt met hoe Italië dan nu met zwarte mensen omgaat. Het is ook heel bijzonder dat zij schetst hoe eenvoudig het is om als niet-zwarte in een detentiecentrum in Zuid-Italië toch uit zo'n detentiecentrum te komen voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Waarbij dan ook weer die corruptie naar voren komt dat een enkel telefoontje van de vriend van Attila, die Piero, Cassati heette die geloof ik, ja Piero, dat al voldoende is om dan zo iemand eruit te krijgen. En in die zin zie je dan ook dat ook die dochter, van wie je dan in het begin denkt, die dat is dan de hoofdpersoon, en die beschrijft als het ware de morele superioriteit van de hedendaagse Italiaanse, dat die natuurlijk ook daar waar het haar uitkomt, in dat systeem ook meedoet. Ook niet vies van is om dan die vriend in te schakelen om die vermeende neef uit het detentiecentrum te krijgen. Ik vond het wel in die zin mooi, omdat daarmee dan ook toch eigenlijk het relativerende wordt aangegeven. Want dat het de omstandigheden zijn die dan zullen bepalen of je aan de goede kant staat of niet aan de goede kant. Tot hoever wil je daarin gaan? Is dat een corruptiesysteem waarin je dan de eerste stap zet door dan gebruik te maken van dit soort systemen? Van een vriendje die dan aan de top zit en die met een enkel telefoontje jouw familielid uit zo'n detentiecentrum kan krijgen? En dat is dan een regel die ik toen wel heb opgeschreven toen ik het las. En dat past in dit thema. Dat is dat zij op een bepaald moment ook zich gaat afvragen. Hoe komt het toch dat ik in zo'n mooi appartement zit, dat mijn pa mij heeft geschonken en ook nog een appartement aan mijn broer. Terwijl die man daar toch helemaal niet het vermogen voor moet hebben gehad. En dat ze pas dan gaat nadenken, dat wordt al heel mooi beschreven. En in de regel wordt dan gezegd, wie de waarheid niet wil kennen is medeplichtig. Dat vond ik dan wel een mooi gezegde. Je weet in het onderbewuste van, er klopt iets niet, maar ik ga dat niet uitzoeken. Dat is ook al belicht door jou, dat natuurlijk ook wel een spiegel is die ons wordt voorgehouden. In die zin is dus in zekere zin een psychologisch element wat dan in die historische roman zit. Ik zal afronden en dat is dan het volgende. Het wordt aan het eind van het boek, dat is al zoveel gezegd en ik kan het allemaal, dat ga ik niet allemaal herhalen. Er zit iets verrassends in. Men hield het mij voor van, aan het eind van het boek, iedereen heeft het gelezen, dus ik mag het nou toch wel, althans zo goed als iedereen.
Bijna.
Dat dat vermeend familielid, Chimeta, de kleine zoon van Abebe, de mooie bloem, hè, Addis Abeba, dat die Abeba, die kleinzoon, die dan op pad wordt gestuurd om dan maar dwars door Libië en zo te vluchten en met het scheepje, met het bootje dan in Italië te komen, dat dus een familielid is van Ilaria en Attilio, haar halfbroer. En dan als een soort deus ex machina blijkt dan dat niet een familielid is, maar een neef daarvan. En ik moet eerlijk zeggen, het boek had dat helemaal niet nodig. Want het was op zichzelf al een heel fraai boek. Van waar dan nog deze apotheose, deze vermeende apotheose? Vervolgens ging ik nog eens, wat raar toch, dat ben ik nog eens gaan kijken in dat boek. Want dat is het voordeel als je het dan in een hele korte tijd leest. Ik dacht, maar er is toch al iets over gezegd. En dus de ijverige lezertjes moeten het hebben onderkend. Op bladzijde 33 heeft ze het er al over. Dat dat dus iets is. Dan, ik citeer nu even, dan sluit ik af. Dan gaat het over Abeba, die zegt pas de laatste nacht, de derde wonde hoge leeftijd van Ayat Abeba, het van de verschrikkingen van haar verbeelding. Tussen haakjes, ze hebben al een kleinzoon van me vermoord. Wat zijn ze nu op dit moment aan het doen? Toen las ik daaroverheen, ik dacht zo, dat is nog helemaal niet in orde geweest dat de kleinzoon is vermoord. En gaf ze zich een paar minuten over aan de slaap. En dan... De volgende dag kwam haar kleinzoon terug naar huis. Dus daar heb ik gewoon overheen gelezen. Dat was ook een kleinzoon, maar niet die neef. Niet die neef. En er wordt dan op bladzijde 511, en dan sluit ik. Pardon? Daar zat het hem dus al in. Daar wordt het eigenlijk al genoemd. Dat dat niet die neef was. En dan op 511 wordt dan gezegd... Ja, ik heb het toch gezegd. Oh nee, het is allemaal waar wat ik heb gezegd. Ja, alleen ben ik niet hij, maar ben ik andersom. Enzovoort. Het klopt allemaal wat ik heb verteld, behalve dat ik hem was en hij was mij. En dat zat dus al daar helemaal in het begin van het boek. Dat vond ik dan wel aardig. Ja. Goed.